het thema vanochtend is een stap in het geloof. Dat vroeg Frits mij. Heb je al een thema? Maar dat heb ik meestal nooit. Maar goed, tegenwoordig moet dat allemaal op de website. En een thumbnail. In vredesnaam, wat is een thumbnail? Een plaatje. Is. Oh, hij wilde ook een thumbnail. Toen denk ik, nou, die zou ik dan moeten kopen, zoiets. Maar een plaatje, maar dat heb je er zelf bij verzonnen. Nou, zo mooi kan ik het niet. Om dit goed te begrijpen, dit verhaal, een stap in het geloof. Er zijn mensen in de Bijbel geweest die deden zomaar iets, terwijl eigenlijk alle omstandigheden tegen waren. Die hadden een enorm geloof in God. En daarom vind ik zo mooi van Psalm 33, God zal hen redden uit doodsgevaar. En zou hij dan jou vergeten? Nou wil ik daar iets over voorlezen. Ik weet niet, ik lees uit de NBG en misschien kunt u meelezen in uw telefoontje. Vroeger hadden wij gewoon een Bijbel, maar tegenwoordig een telefoontje. Maar zet u hem dan op NBG. Dat is naar mijn bescheiden mening nog de enige acceptabele vertaling die we hebben. Het zijn natuurlijk allemaal maar vertalingen. Maar ik lees u uit 1 Samuel 14. En als u niet meeleest, dan lees ik heel duidelijk voor. 1 Samuel 14 vers 1. In de NBG vertaling. Dus als u kunt, lees mee en anders lees ik voor. En dan zult u al tijdens het voorlezen ontdekken, wat een spannend verhaal zeg. Want de kinderen vinden de Bijbel altijd heel saai. Maar wij wisten vroeger, als er bij ons in de kerk een saaie spreker was, en dat kwam nogal eens voor, dan lazen wij altijd die spannende verhalen uit de Bijbel, want die zijn er zat. 1 Samuel 14 vers 1. Op zekere dag zei Jonathan, de zoon van Saul, tot zijn wapendrager, kom! Laten wij oversteken naar de wachtpost der Filistijnen aan gindse zijde. Actie. Vers 4. Tussen de bergpassen waar langs Jonathan trachtte over te steken, naar de wachtpost der Filistijnen, was aan weerszijden een rotspunt. De ene heette Bozes en de ander Senne. Vers 6. Jonathan, u zeide tot zijn wapendrager, kom! Laten wij oversteken dat de wachtpost van deze onbesnedenen. Misschien zal de Heere voor ons handelen. Want de Heere kan even goed verlossen door weinigen als door velen. Vers 8. Jonathan zeide, zie, wij steken naar die mannen over en vertonen ons aan hen. Indien zij tot ons zeggen, blijf staan tot wij bij u komen. Dan blijven wij staan waar wij zijn en klimmen niet tot hen op. Maar indien zij zeggen, klim tot ons op. Dan zullen wij opklimmen, want dan heeft de Heere hen in onze macht gegeven. Dit zal voor ons het teken zijn. Vers 12. En de mannen van de wachtpost van de Filistijnen riepen Jonathan en zijn wapendrager toe. Klimt tot ons op, dan zullen wij u leren. Hierop zeide Jonathan zijn wapendrager, klim achter mij op, want de Heere heeft hen in de macht van Israël gegeven. Dan moesten ze nog vechten. Toen klom Jonathan op handen en voeten naar boven met zijn wapendrager achter zich aan. En zij, de Filistijnen, werden door Jonathan neergeveld. Letterlijk staat daar, werden zij door Jonathan overwonnen. Voorlopig tot zover. Het is natuurlijk een fantastisch verhaal van deze man. En hier zet Jonathan een stap in het geloof. Hij neemt hier zelf het initiatief om keihard de strijd aan te gaan met de vijand. Er was geen directe aanleiding toe, al waren de Filistijnen natuurlijk de natuurlijke vijanden van Israël. Jonathan neemt het initiatief om naar de vijand toe te gaan en de vijand te gaan overwinnen. Straks wil ik u wat meer vertellen over die vijand. Hier is Jonathan en zijn wapendrager, dat zijn schaduwbeelden van de geestelijke krachtpatsers van vandaag. Zijn ze er nog? Hebt u straks even een momentje? Waar zijn vandaag de geestelijke krachtpatsers? Niet de herrieschoppers. Niet de mensen die het allemaal wel weten en dit en dat en dat. Maar deze Jonathan is het beeld van een geestelijke krachtpatser vol van geloof. Ook al was hij ook maar een zwak mens. Jonathan betekent God heeft gegeven. Daar zullen we straks nog meer over hebben. Die wapendrager spreekt van de geestelijke wapenrusting die wij hebben. Een hoop mensen hebben daar problemen mee, want dat duidt op militaire kracht. Maar de wapenen van het woord van God, de belangrijkste wapenen, zijn het woord en het gebed. Dus deze Jonathan is een beeld van u en van mij, want wij zijn allemaal geestelijke krachtpatsers. En wij worden opgeroepen in Efeze 6 om de geestelijke wapenrusting aan te doen. Die heb je dus niet automatisch, zoals mijn kleindochter zegt. Die heb je niet automatisch, maar die moet je aandoen. Wil je tenminste in 2022 echt kunnen zingen dat God redt en dat we hem alles mogen geven wat ons vasthoudt, dat wij hem mogen zien en dat hij bij ons is. Dus met andere woorden, deze Jonathan, dit is gewoon een mens van vlees en bloed, maar een krachtpatser. Een geestelijke, een man die met een enorm geloof heeft in God. Een man die Psalm 33 op zijn lijf had geschreven. Goed. Die Jonathan, die zegt op een gegeven moment tegen zijn wapendrager, kom, we gaan naar de Filistijnen toe. En dat was een zeer gewaagde daad. En die zeer gewaagde daad, dat kon Jonathan maar op vier manieren doen. In 100% gehoorzaamheid aan God. Ja, niet de krachtpatser uithangen, maar de krachtpatser zijn in gehoorzaamheid aan God. Ten tweede, in 100% vertrouwen op God, in 100% afhankelijkheid van God. En in het volle bewustzijn dat God wonderen doet. Ja, want die Filistijnen in het Oude Testament, dat was toch een ellende in Israël. Dat was Israëls eigen schuld eigenlijk, want ze hadden de Filistijnen moeten vernietigen. Maar dat hebben ze niet gedaan. En de Filistijnen die zijn daar blijven wonen en die hebben Israël het leven heel moeilijk gemaakt. En Saul, die werd eigenlijk koning, onder andere om het op te nemen tegen de Filistijnen. Want dat was toch wel zo moeilijk. En dat wonnen ze bijna nooit, tenzij God een wonder deed. Als je ziet hoe de Israëlieten die Filistijnen overwonnen, wat bijna niet mogelijk was, dan dat kwam dat door een wonder van God. En deze Jonathan, die gaat naar die Filistijnen toe, hij zoekt de vijand op in het volle vertrouwen dat God een wonder kan doen. Dat heeft God ook gedaan. Dan staat er in vers 4 dat hij ging dus in de richting van die boosaardige vijand. En dan staat er, Jonathan trachtte over te steken. En dat nog hebben wij natuurlijk in Nederland, een Nederlandse vertaling, maar in het Hebreeuws betekent dat woord trachten. Wij zouden zeggen proberen, maar dat is helemaal niet goed vertaald. Dat betekent letterlijk iets ondernemen met grote onzekerheden. Iets doen. Terwijl je eigenlijk niet de uitkomst kunt becijferen, kunt berekenen. Betekent ook iets ondernemen met grote gevaren. Dus die Jonathan dacht niet, ik doe het wel eventjes. Het oversteken naar de Filistijnen toe, naar de grote vijand van Israël, was zeer veel gevaar. Want dat bleek uit twee dingen. U zult later zien dat die Filistijnen hebben vanuit de hoogte Jonathan gezien. Dus die hadden makkelijk kunnen ingrijpen. Die hadden Jonathan, zal maar zeggen, non-stop in het vizier. Dus wat Jonathan ook zou doen om die Filistijnen aan te vallen, de Filistijnen zouden hem kunnen zien aankomen en zouden van alles kunnen uitrichten. En toch, ondanks die tegenslag, ondanks die onzekerheid, gaat Jonathan in het geloven. De tweede, dat waren die rotspunten. In de Bijbel staat niks voor niks. Het wordt tijd dat we daar eens aandacht aan besteden. In de Bijbel staat niks voor niks. Kleuren, namen, getallen, alles heeft een betekenis. Want daar staat, dus ten eerste het grote probleem, dat hij kon niks in het geniep doen, want de Filistijnen zagen hem. En de tweede, daar waren dus rotspunten. Aan de ene kant, de rotspunten, die hadden een naam, dat was Bozes. En de andere was Senne. Dat waren de twee problemen waar Jonathan doorheen moest. En hij gaat de vijand te lijf in grote onzekerheid, maar met een groot vertrouwen op God, met een groot vertrouwen op een wonder van God. Hoeveel wonderen gebeuren er niet? Maar altijd als wij gaan voor een wonder, altijd als wij gaan voor laten we maar zeggen, de aanval op de vijanden, zijn er altijd hindernissen. En er zijn altijd Satans rotspunten. Maar let goed op. Hoe meer de Satan probeert ons onzeker te maken, hoe meer de Satan ons het gevoel geeft dat we verliezers zijn, hoe groter God is. Amen. Monique heeft gelezen op Psalm 33 over de schepping. God sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Hupsakee. En tegenwoordig de wetenschap die zeurt maar over 78 miljard jaar en weet ik wat allemaal. God zegt in Job tegen al die wetenschappers, waar waart gij toen ik de aarde grondvestte? Zo van, jullie doen net of je het allemaal weet, of was je erbij of zo? En lieve mensen, God sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Jeremia zegt, God, u hebt de aarde geschapen alleen door uw arm uit te strekken. Zou er voor u iets te wonderlijk zijn? En dat kunt u zeggen, ja, dat is bijbeltaal, maar dat is de taal van gewone mensen, zoals u en ik, met onze hebbelijkheden en onhebbelijkheden. En zo'n man was Jonathan ook. Hij ging, ondanks dat alle lichten op rood stonden, hij ging voor de overwinning, hij ging voor het wonder van God. Want uiteindelijk gebeurde dat wonder. Maar ja, dan waren er die twee rotspunten, Bozes. Bozes betekent lichtgevend. Kijk, de Heer Jezus, zegt Johannes 1, is het waarachtige licht. Maar van de Satan wordt gezegd in 2 Korinthe 11, dat hij zich voordoet als een engel van het licht. En de Satan, met zijn namaaklicht, met zijn bozes, met zijn namaaklicht, probeert ons duidelijk te maken, luister eens, ik zou die stap in het geloof maar niet zetten, want dat gaat toch allemaal verkeerd en alles is tegen, ik zou het maar niet doen. En lieve mensen, dat namaaklicht is afkomstig van de Satan. En hoe vaak is in uw en mijn leven niet gebeurd dat wij onzeker werden gemaakt. Eerst hadden wij een groot geloof in God, maar toen kwam de Satan, die liet iets gebeuren of die liet ons iets lezen of iets meemaken, waardoor die onzekerheid gaf. Maar hij deed het voorkomen alsof het iets van het licht van God was. Maar het was zijn eigen namaaklicht, dat is Bozes. Daar staat in Job 10, het stikdonkere land, waar diepe duisternis en wanorde heersen, waar het licht gelijk is aan de duisternis. En God geven dat we door de Heilige Geest, Bernie heeft er nog voor gebeden, dat wij het onderscheid weten te maken tussen het licht van God en de duisternis van Satan. Toen God de aarde schiep, staat God noemde het licht dag, het duisternis noemde hij nacht. En God maakte onmiddellijk scheiding. Dit is mijn territorium, het licht, en dit is het territorium van de Satan, de duisternis. Maar de Satan probeert in de duisternis ook nog een klein namaaklichtje te laten schijnen. Maar tuin er niet in. En het tweede rotspunt, dat was senne, dat betekent doorn. De doornen op deze aarde zijn een gevolg van de zonde. Er staat in Genesis 3, na de zondeval, dat God zegt, doornen en distelen zal de aarde voortbrengen. Spreuken 22, doorns liggen op de weg van de verkeerde. En lieve mensen, het kan ook zijn in ons leven dat we niet komen tot geloofsacties, doordat er iets in ons leven is wat de relatie met God geen goed doet. Wij voelen soms ons geestelijk zwak, doordat de pijplijn tussen ons hart en het hart van God verstopt is. En dat is altijd aan onze kant, nooit aan Gods kant. En dat kan zijn door iets wat niet naar Gods gedachte is. Dat kan een senne zijn, waardoor wij die kracht van het geloof niet meer hebben. Dus, terug naar Jonathan. Hij ging een zware strijd tegemoet. En er waren allerlei tegenslagen. Daar waren die twee rotspunten en daar waren hindernissen. En lieve mensen, we moeten onszelf maar eens even afvragen. Is er in mijn leven een Bozes en een senne? Is er in mijn leven een overwinning van Satan? Ja, heel geniepig. En niet dat hij ons tot moord en doodslag verleidt, maar heel geniepig ons doet wandelen in een namaaklicht, waardoor we denken dat we goed bezig zijn. Of is er in ons leven een senne? Zijn er in ons leven dingen die niet naar Gods gedachten zijn, die de relatie met God blokkeren? Ja, als dat zo is, en dat kan natuurlijk, dan verhindert dat om een stap te maken in geloof. Je hebt gelovigen die hebben een groot geloof. Je hebt in de Bijbel, het geloof, dat doe je één keer. Dus je zonde belijden en geloven in de Heer Jezus. Maar geloof zonder lidwoord is Gods vertrouwen. En je hebt een hoop gelovigen die hebben een groot geloof. Dat is geen stoerigheid, maar dat komt omdat zij in gemeenschap leven met God en in zijn licht wandelen en niet in het namaaklicht van Bozes, van Satan. Dat zijn zij in wie je leven een gehoorzaamheid is aan God en geen ongehoorzaamheid. Laatst hoorde ik een prediker zeggen, ach als je zondigt, ah, dat snapt God allemaal wel. De grootste gezever van Nederland. En ik heb die man ook alle hoeken van de kamer laten zien na afloop. Dat is leuk om je geweten dicht te schroeien. God begrijpt dat je zondigt, God zeurt daar niet over, God neemt je zoals je bent. Mijn neus! Is er in mijn leven een scène? Is er in mijn leven iets wat blokkeert? Wat blokkeert de relatie met God? Daardoor word ik ook zwak in mijn geloof. Daardoor twijfel ik aan God. En daardoor kan ik ook niet van harte zingen. Dat ook laat Gods zoon je thans omhullen. Geef hem alles wat je vasthoudt. En lieve mensen, wij hebben ook nog een verantwoordelijkheid. Wij zijn een Jonathan. Wij zijn een geestelijke krachtpatser. Door de Heilige Geest, door het geloof. Wij hebben de wapenrusting. Wij hebben de kracht van het woord van God, het zwaard des geestes. Wij hebben het gebed, hebben we allemaal. En wij hebben een geloof in wonderen van God. Maar dan zeggen wij, ja, dat gebeurt altijd bij een ander, nooit bij mij. Maar misschien komt dat, doordat er in ons leven die rotspunten zijn. Nou, laten we Jonathan eens verder even volgen. Die Jonathan, dus alle stoplichten stonden op rood. Hij ging toch voor dat wonder. Dan staat er in vers 6, hij zegt tot zijn wapendrager: kom, laten we oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen. Ze krijgen ook gelijk om de oren. Misschien zal de Heere voor ons handelen, want de Heere gaan even goed verlossen door weinigen als door velen. Goed, hè? Wat een krachtman, die Jonathan. Even drie woorden vallen op. Hij zegt, misschien zal de Heere voor ons handelen. Hij zegt, hij gebruikt het woord weinigen ten opzichte van velen. De Heere kan even goed verlossen door weinigen als door velen. En hij heeft het over het woord verlossen. Groot geloof, groot geloof. Hij zegt dus, misschien zal de Heere voor ons handelen. Hij bedoelt niet, nou laten we maar eventjes afwachten. God zegende de greep, om zo maar eens te zeggen. Laat maar eens eventjes afwachten wat God gaat doen. Nee, hier staat letterlijk, tenzij de Heere voor ons handelt. Dus Jonathan zegt, luister eens, wat wij nu gaan doen tegen zijn wapendrager in het geloof. Dat is niet onze handeling, dat is de Heere handelt. Dus eigenlijk staat er, laten we oversteken. Tenzij de Heere voor ons handelt, zullen wij de overwinning behalen. Jonathan is zich dus bewust van zijn eigen zwakte, van zijn eigen zwakheid. Hij is zich bewust van afhankelijkheid van God en van Gods wonderen. Want Jonathan zegt, de Heere kan evengoed verlossen door weinigen als door velen. Dat vind ik zo goed. Jonathan zegt, de overwinning over de Filistijnen is niet gebaseerd op menselijke inspanningen. Ook of hoeveelheid, want ja, ze waren maar met z'n tweeën, hè? En misschien een handjevol mensen erachteraan en die Filistijnen waren met een paar duizend man. En Jonathan zegt, ho, maar God die is in staat om door weinigen een verlossing te brengen. Want hij kan evengoed verlossen door weinigen als door velen. Wat een geloof. En deze Jonathan is gewoon een mens zoals u en ik. 1 Samuel 14. En Jonathan gaat uit van Gods wonderen. En hij zegt, de Heere kan evengoed verlossen. Dat woord verlossen in het Hebreeuws Yashia, u dacht het zal vast wel Yashia zijn, klopt. Betekent hulp van God, redding uit moeilijkheden. Is wat Monica las uit Psalm 33. Ze las, ik zal het u voorlezen. God zal hen redden uit doodsgevaar. Dat woord verlossen betekent ook bevrijden, overwinnen. Moet eens kijken. Dus hij zegt tegen die wapendrager, misschien was die wapendrager wel een beetje bang. Hij zegt, luister eens eventjes hier, wat we nu gaan doen, dat kan alleen tot een succes worden. Dat kan alleen tot een zegen worden als de Heere voor ons handelt. Maar dat geloofde Jonathan. En hij zegt er ook nog even bij, voor de Heer doet het er niet toe of wij met z'n tweeën zijn en zij met z'n duizenden. Want als God dat wonder doet, kan God even goed verlossen door dit handje vol. En dan door velen. Wij mensen, wij vertrouwen op de aantallen, wij vertrouwen op militaire kracht. Maar de Heer doet wonderen, dat vind ik wel zo top. En die Jonathan, even terug naar die Jonathan, die denkt niet bij zichzelf, ja, het is toch wat, die Filistijnen, die zijn toch wel met velen en dan die rotspunten. Ik moet voorstellen dat het zich allemaal afspeelde op een berghelling. En dat hij dus feitelijk nogmaals op die berghelling zichtbaar was voor degenen die boven op die berg stonden. En dat daar die rotspunten waren waar hij niet tussendoor kon zonder gevaar voor eigen leven. Zie je dat? Toch zegt hij in vers 8. Wij steken naar die mannen over en vertonen ons aan hen. Het vertonen in het Hebreeuws betekent letterlijk, wij gaan erop af. Jonathan is een geloofsheld. Maar niet omdat hij zo sterk is en zo slim en zoveel militaire kracht heeft, maar omdat hij gaat voor het wonder van God. Goed, hè? Ja, dit is een hele geweldige bemoediging om ons te oefenen in Gods vertrouwen. Want we zijn allemaal christelijk, we gaan allemaal naar de dienst, we hebben allemaal een visje op de auto, allemaal lid van allerlei christelijke organisaties. Maar als het gaat om Gods vertrouwen, om het geloof, het vertrouwen op God in moeilijke omstandigheden, ja, dat is toch een hele andere zaak. En daarom vind ik het zo mooi dat Jonathan niks van zichzelf verwacht, maar het verwacht van God. En lieve mensen, verwonder u over zijn gehoorzaamheid, over zijn afhankelijkheid van God, over zijn vertrouwen op God, over zijn vertrouwen op het wonder van God. En nou komt de clue. Jonathan gaat dus over tot actie, maar dat doet hij niet zonder God. Hij, voordat hij dus erop afgaat, want hij zegt, laten wij ons aan hen vertonen. Je zou ook kunnen zeggen, Jonathan zegt tegen zijn wapendrager, wij gaan erop af, we zullen ze even wat laten zien. We zullen ze een poepie laten ruiken. Dat mag je nooit zeggen op een kansel, maar dit keer wel. Wij zullen eens eventjes laten zien. Nee, voordat hij die eigenlijke actie onderneemt, en dat is ook weer op een wonder, gaat hij eerst toch nog even God raadplegen. En lieve mensen, als u een daad wil doen in het geloof, dat is fantastisch, maar doe het samen met God. God, misschien wilt u een daad in het geloof doen en u wilt u linksaf, maar zegt God, nee, je kunt toch beter rechtsaf gaan. En dat wil Jonathan wil zeker weten dat wat hij nu gaat doen ook Gods project is, ook Gods plan. Want wat zegt Jonathan? Hij zegt wat er staat in Psalm 60. Gij, Heere, hebt hun die u vrezen een teken gegeven. Opdat uw geliefden ten strijde toegerust zijn. Dus de psalmist zegt, luister eens even, willen wij ten strijde toegerust zijn, want er is een strijd te strijden, zolang de Satan er nog is, zolang de vijand er nog is. Maar zij die u vrezen, dat betekent letterlijk, zij die met u rekening houden, dat betekent het, en dat doe je in het gebed, u geeft ze een teken. Heel mooi, in Psalm 25. Daar zegt de psalmist, wie is de man of de vrouw die de Heere vreest? Daar staat, wie is de man of de vrouw die rekening houdt met God? Hoe doe je dat? Op je knieën. Beloning, de Heere geeft hem of haar een teken aangaande de weg die hij of zij moet kiezen. Er zijn er even nog misschien die voor een keuze staan. En dan heb ik het niet over wat voor kleren u zult aantrekken of wat u zult koken, maar belangrijke keuzes. En dan kun je berekenen, je kunt je sommetje maken, je kunt met een natte vinger, je kunt kruis of munt doen. Maar de psalmist zegt, wie is de man die rekening houdt met God? Dat doe je op je knieën. Beloning, de Heere gaat jou vertellen wat je moet kiezen. En als jij links wil, maar de Heer zegt, je moet toch rechts, moet je wel even rechts gaan. En lieve mensen, en deze Jonathan, die wil eerst van God groen licht. Even nog het verhaal. Jonathan die staat op het punt uit eigen initiatief op de vijand af te gaan. Hij is zich ervan bewust dat dat een zware strijd zal worden. Maar hij heeft een groot geloof en hij heeft een groot geloof in Gods wonderen. En toch wil hij, als het erop aankomt, als de strijd moet beginnen, nog even het fiat, de groene licht van God. En dan zegt Jonathan, dit is het teken, zegt hij tegen zijn wapendrager. Als die Filistijnen zeggen, kom op, dan gaan we. Want dan heeft de Heere hen in onze macht gegeven. Moet de strijd nog beginnen. Ziet u dat? En als de Filistijnen zeggen, dat niet zeggen, dan moeten we het niet doen. Nou, en dan komt Gods teken. Eerst dus dat teken in vers 9... Indien zij zeggen, blijf staan tot wij bij u komen, dan blijven wij staan waar wij zijn en klimmen niet tot hen op. Jonathan die zou wel zin hebben om die Filistijnen tegemoet te gaan, maar als God zegt, nee, doe ik het ook niet. Maar, zegt Jonathan, als ze zeggen, kom omhoog, dan gaan we het doen ook, want dan heeft de Heere ons hen in onze macht gegeven. Goed, hè? Dat is geloof. Gewoon Jonathan, gewoon mensen zoals u en ik. Nou, en dan komt Gods teken. In vers 12, de mannen van de wachtpost van de Filistijnen riepen Jonathan en zijn wapendrager toe, klimt tot ons op. Wauw, Gods teken. En eigenlijk een belofte van God van wonderen, want alles was tegen. Er was geen enkele positief aandachtspunt waardoor Jonathan dat wel even zou doen. Het moest een wonder zijn. En hij moest ook zeker weten dat hij in Gods weg was en vraagt God om een teken. Net als Gideon, u kent dat wel. Er zijn in de Bijbel een heleboel mensen die om een teken vroegen. Gideon die moest strijden tegen de Midianieten. Dat wist hij ook niet zeker. Toen zei hij, u kent dat beeld wel, tegen God. Ik leg hier een schapenvacht neer. Als gras droog is, een schapenvacht nat, dan weet ik het. Maar dat deed God. Nou, dat vond Gideon niet genoeg. Als nu het schapenvel morgenochtend droog is en het gras nat, dan weet ik wat ik moet doen. En dat deed God. En Rachab, die gered wilde worden van het oordeel, die vraagt, geef mij een betrouwbaar teken. En dat was het scharlakenkoord. En het spreekt van de Heer Jezus. En als van de Heer Jezus gesproken wordt van zijn geboorte, dit zal u het teken zijn. God geeft tekenen. Vraag God maar om een teken. Als u van de week een beslissing moet nemen, en u moet het op korte termijn, dat kan wel eens. Vraag God maar om een teken. Want God beloont het als u gehoorzaam wilt zijn. En dan moet u niet komen met een teken van als morgenmiddag om 5 uur Willem-Alexander belt, dan weet ik dat ik moet doen. Nee, spreek maar met God een teken af, gewoon een gebeurtenis uit uw leven. Als u elke dag om 5 uur gebeld wordt door broeder Huppel de Pup, en dan kun je met God afspreken, nou als hij woensdag niet belt. Het is zomaar een voorbeeld. Dan gaat God dat doen, want God beloont het als u hem gehoorzaam wilt zijn. En als wij op korte termijn een beslissing moeten nemen, vraag God maar om een teken. Een hoop mensen die zeggen, ik weet niet wat ik moet doen, En vraag God maar om een teken. Dat is in de Bijbel ook gebeurd. En dat deed deze Jonathan, want dat was best wel een onderneming. En God geeft dat teken. Ja. En Jonathan heeft ook zo'n geloof in God, dat hij zegt, als zij zeggen, klim tot ons op, dan heeft de Heer hen in ons macht gegeven. Ziet u dat? De Heer Jezus zegt in Matthäus 21, als gij geloof hebt en niet twijfelt, dat zegt de Heer Jezus de expliciet achteraan, zult gij tot deze berg zeggen, hef u op en werp u in de zee en het zal geschieden. Als u geloof hebt en niet twijfelt. Goed, terug naar Jonathan. Die Filistijnen, die dagen Jonathan uit. De vijand in ons leven daagt ons uit. Met van, nou, zie, wat een groot probleem. En je bent een christen, je bent een kind van God. Nou. Die Filistijnen die zeggen, de mannen van de wachtpost riepen Jonathan en zijn wapendrager toe. Klim tot ons op, dan zullen wij u leren. Ja, zo van, kom maar, zullen we je eens eventjes wat laten zien. En dan kom je opletten. Toen klom Jonathan op handen en voeten naar boven. Niet met grote snelheid of met grote actie of met grote dynamiek. Toen klom Jonathan op handen en voeten naar boven. Wat een geestelijke kracht, wat een geestelijke moed, wat een geloof. En daaraan zou je kunnen zien dat het een verloren strijd is. Want ik heb u al eerder aan het begin gezegd. Die wachtpost-Filistijnen hadden vanaf de hoogte Jonathan in het vizier. Dus die wachtposten van de Filistijnen, die zagen vanaf de hoogte Jonathan aankomen. Die stonden zeer oplettend op de uitkijk. En daar komt Jonathan in geloof, notabene op handen en voeten. Geen uiterlijke kracht, maar 100% vertrouwen op God, 100% zekerheid. God gaat dit wonder doen. Maar alles, al tekenen waren tegen. En dan gaat Jonathan naar boven, moeizaam, langzaam. En de Filistijnen hadden met het grootste gemak kunnen toeslaan. Maar Jonathan gaat in Gods kracht. Hij gaat voor het wonder van God tegen elke logica in. Dat is kenmerkend voor de wonderen van God. Tegen elke logica van mensen in. Immers, Jonathan had een teken van God ontvangen. En daar komt Jonathan. Laten we maar zeggen, hierbovenop staan de Filistijnen. En Jonathan is ergens hier en die klimt op handen en voeten naar boven om die Filistijnen een lesje te leren. En hier stonden die Filistijnen, ja, die hadden wel 10 keer hem naar beneden kunnen schoppen of aan een speer kunnen rijgen. Maar lieve mensen, die Filistijnen deden niets. Die Filistijnen die Jonathan zagen aankomen en wisten wat zijn bedoelingen waren, die verroerden geen vin, ze deden helemaal niks. En dan staat er zo magistraal in vers 13. De Filistijnen werden door Jonathan overwonnen. God is een God van echte wonderen. En natuurlijk, wij kennen de wonderen die de Heer Jezus deed. Maar hij is de Zoon van God. Hij was God zelf in mensengedaante. Maar hier doet God een wonder door deze Jonathan heen. En nogmaals, het was ook echt een wonder. Want dat had Jonathan natuurlijk met die twee man, misschien waren het er tien, nooit kunnen redden. Zeker niet toen die Filistijnen hem te pakken hadden kunnen nemen. Maar zij deden het niet. Dat was een wonder van God. Ziet u dat? Dus die overwinning van Jonathan was een wonder van God. Maar hij had een groot geloof. En de omstandigheden waren tegen. En dat is nou juist zo bemoedigend voor u en voor mij. De omstandigheden waren tegen. Ja, alles was tegen. Maar Jonathan die zei, tenzij de Heere voor ons handelt, zullen wij worden verlost. En hij was ervan overtuigd dat God met hem meeging. En lieve mensen, dat was Gods wonder. En daarom staat er in Romeinen 9, wie op God zijn geloof bouwt, zal nooit beschaamd uitkomen. En dan moet u niet gaan zeggen van, nou ja, dan bij mij is het allemaal niet, ik moet het allemaal nog zien. Ja, dan moet je toch eerst eens even gaan kijken, en ik zeg het allereerst op mezelf, hoe zit het met die bozes en die scène in uw leven? Hoe zit het met uw ervaringen met God? Hoe zit het met uw gebedsleven? Hoe zit het met het hanteren van het zwaard des geestes? Ja, ik bedoel dat niet moraliseren, maar dat is de praktijk van het geloofsleven. Wij leven in een wereld, en wij leven zelfs in een christenheid, waar het op aankomt, op Gods vertrouwen. Want mensen zijn niet te vertrouwen. Ook in Nederland, de overheid, met alle respect, maakt er toch hier en daar een potje van. En daarom zegt de psalmist ook, vest op prinsen, geen betrouwen, waar men nimmer heil in ziet. Maar Romeinen 9 vers 33, wie op God zijn geloof bouwt, zal nooit beschaamd uitkomen. En ik ben ervan overtuigd dat God in de hemel deze Jonathan heeft bezig gezien. En dat God hem kracht heeft gegeven, maar ook gezien heeft, deze Jonathan is een mens van vlees en bloed, maar hij heeft geleerd om mij te vertrouwen. En lieve mensen, wie op hem zijn geloof bouwt, zal nooit beschaamd uitkomen. En dat is ook een voorbeeld voor anderen. Als u een geloofsdaad doet, ondanks dat alles tegen is, een geloofsdaad doet, en niet met op hoop van zegen, maar in de kracht Gods, dat valt bij anderen op. Er staat in 1 Thessalonicenzen 1, overal is uw geloof dat zich op God richt, bekend geworden. Dat is toch geweldig, dat wij mensen om ons heen, dat wij aanstekelijk ons mogen zijn, doordat wij in bepaalde moeilijke omstandigheden op God vertrouwen. Dat wil niet zeggen dat die moeilijke omstandigheden er niet zijn. We leven in een gebroken wereld, met alles wat er aan narigheid op ons af kan komen. Maar wij zijn een kind van God. Jonathan betekent ook God heeft gegeven. En de ware Jonathan is de Heer Jezus zelf, die ons gegeven is door God, die niet alleen ons eeuwig leven heeft bezorgd, maar die ook met ons gaat. O, laat God Zoon je thans omhullen. En lieve mensen, dan mogen wij gaan in het geloof. Tot onze zegen en tot zegen van onze omgeving, tot eer van God. Amen. Maar ik wil nog met u bidden. Onze God en Vader, wij danken u voor wie u bent. Ook in omstandigheden die wij niet in de hand hebben. Ook in omstandigheden die uitzichtsloos zijn. Ook in omstandigheden waarin in allerlei dingen zich voordoet. Waarvan de mensen zeggen, het is gebeurd. Het kan niet worden opgelost. Het einde is in zicht. En we danken u dat ook in deze geschiedenis die u hebt laten optekenen in uw woord. We zien dat u wonderen kunt doen. En we danken u voor zo'n voorbeeld als een Jonathan en zijn wapendrager die u in uw woord hebt laten optekenen waaraan wij ons kunnen optrekken. En wilt u geven dat wij, als wij gaan in het geloof, en misschien loopt ons leven op rolletjes, of misschien ook niet, dat wij ons mogen afvragen, hoe is mijn relatie met u, o God? We danken u dat u bent een vader over ons. Maar zoals kinderen ook voor de aardse vader misschien wel eens geheimen hebben, ook kinderen voor hun aardse vader wel eens een verstopte relatie hebben, wilt u geven dat onze relatie tussen uw hart en ons hart, dat die pijplijn open is van onze kant. En dat wij het zwaard van het geest, het woord van God mogen hanteren. Niet alleen maar voor het slapen gaan en bij het eten, maar gewoon als dagelijks voedsel. Dat we ons gebedsleven mogen intensiveren. Niet alleen u gebruiken als Sinterklaas, maar ook met u delen ons verdriet en onze zorgen en ons vertrouwen. Geef dat wij mogen gaan in de kracht van de Heilige Geest. Wij prijzen u voor wie u bent vandaag, morgen en overmorgen. Amen.